Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat. We zitten er weer klaar voor. Ik ben wel een beetje onderweg, dus ook nu kan het geluid ietsje minder zijn. Maar we dachten toch wel, tussen al dat Olympische geweld, willen we ook wel even onze reguliere podcast opnemen. Met natuurlijk het nieuws van afgelopen weekend.
Ja,
Dat
met
gaat wel iets
allemaal
meer.
wedstrijden waarin er gezwommen is, Tim.
Ja, maar gaan we morgen zwemmen, Hans, of niet? Gaat dat gebeuren
Ja.
in Parijs?
Ja, dat is de grote vraag. Nu, misschien is dit een beetje een profetische podcast, want als je kijkt naar het nummer wat achter Triathlonpraat staat vandaag, dat is 226.
Ja, maar ja, dat past niet helemaal bij de afstand die
Nee, dat
morgen
past
gedaan
natuurlijk
moet
niet bij de
worden.
Olympische afstand, maar het is wel een iconische triathlonafstand natuurlijk, 226 kilometer.
Ja.
En dat is dus inclusief zwemmen, dus laten we ervan uitgaan dat er gezwommen wordt in Parijs, alleen... Ja, de waardes zijn wel aan het zakken. Hè. Je hebt ze effectief bekeken in detail. Aantal partikels
Ja.
per 100 milliliter is dat dan wat er wordt gemeten. En die liggen al iets dichter bij het, ja, moet ik dan zeggen, minimum of maximum dat het mag
Ja,
zijn.
dat is inderdaad maar net hoe je het formuleert. Maar we kijk even vooropgesteld, we gaan deze podcast juist eventjes niet specifiek op de Olympische triathlons hebben natuurlijk, hè, want we hebben onze voorbeschouwingen hebben we al online staan, zowel de mannen als de vrouwenwedstrijd. Nou, morgen en woensdag gaan die wedstrijden, als het goed is, plaatsvinden. Maar hier konden we natuurlijk niet omheen, want vandaag kwam het nieuws naar buiten, deze ochtend, maandag dus, 29 juli, dat de tweede zwemparcoursverkenning, gisteren werd de eerste gecanceld. Te slechte waterkwaliteit. Vandaag de tweede. En dat betekent dus dat er niet getest wordt. Toch, wat jij ook zegt, Hans, ik heb wel eigenlijk goede hoop dat er morgen en ook woensdag gewoon gezwommen gaat worden. Want inderdaad, die waardes die zijn aan het dalen. Hè? Die E. coli-waardes. Poepbacteriën, om het even plat te zeggen. Nou, kijk, we
Kak,
kunnen er een
kak voor
heel.
de Belgen.
Kak, gewoon kak. Maar we kunnen er een technisch verhaal van maken, is niet nodig. Het komt er eigenlijk op neer. Gisteren waren de waardes 1200 per 100 milliliter water, inderdaad. Vandaag is dat 900. Nou, dat heeft ermee te maken dat het nu niet regent in Parijs. Het is mooi weer. Bij regen overstromen de riolen, wordt de waterkwaliteit slechter. Nou, andersom geldt dus precies hetzelfde. Of geldt precies andersom dat als het mooi weer is. Verbeterd dus de waterkwaliteit. Nou, dat heb je dus nu ook zien gebeuren. Die waarden zijn nu 900, dus is 300 eraf. En de grens ligt inderdaad op 900. Dus dat betekent eigenlijk dat als het vandaag nog ietsje daalt, dan zitten we eigenlijk aan de goede kant. Rest natuurlijk wel de vraag, Hans. Kijk, we hebben atleten gezien die al hebben gezegd, ook al is er wel een zwemparcoursverkenning, ik ga dat water niet in, want ik ben bang om ziek te worden. Nou, we hebben vorige week ook al gesproken, de Nederlandse atleten kregen het advies preventief antibiotica te slikken. Hans, hoeveel atleten gaan er ziek zijn na afloop? Ik hou daar wel mijn hart voor vast,
Ja,
hoor.
ik ook wel een beetje. Want iedereen heeft het er nu over. Hè. Ik bedoel, op social media, behalve World Triathlon overigens, heeft iedereen het erover.
Ja, dat is gek,
En
hè?
ja, dat is echt wel bizar. Maar ik ga eerst even op jouw vraag reageren en dan even terugkomen op World Triathlon. Want ja, je ziet ook wel in de reacties, zelfs de Australische ploeg, die hebben echt. Ik denk dat zij zelf een persbericht hebben opgesteld, of alleszins een stevige communicatie hebben gedaan richting World Triathlon, die eisen dat er gezwommen wordt. Want weet je, er is al in slechtere omstandigheden gezwommen. Het grote risico is alleen dat ze ziek worden. En dan zijn er nog wel een aantal dagen voor de mixed team relay. Dus je merkt wel dat iedereen wil gewoon dat er gezwommen wordt. En is er ook mee bezig. En we hebben dan berichtgeving van dat de twee swim familiarizations afgelast zijn. Er is elke dag voor die swim familiarization om 4 uur 's ochtends een meting geweest van de waterkwaliteit. Dat gaat nogmaals gebeuren dinsdag en woensdagochtend om 3:30. En ik heb zo de indruk dat we voor 3:30 op dinsdagochtend niet gaan weten of er effectief gaat gezwommen worden, omdat World Triathlon gewoon niks communiceert. Die zetten gewoon heel vrolijk op hun website de lottrekking voor het pontoen. En dan denk ik van, ja, maar iedereen vraagt zich af van, hebben we überhaupt een pontoen nodig? Want dus dat is
Ja,
echt
ja.
wel heel bizar dat er dus vanuit World Triathlon alleen maar positieve geluiden klinken en dat zij eigenlijk geen statement innemen. Of misschien gewoon zeggen van, jongens, wij besluiten om 3:30 's ochtends of er gezwommen wordt. Dan heb je die duidelijkheid. En
Ja.
nu zit iedereen met die onduidelijkheid. Voor de atleten denk ik heel erg. Al heb ik de indruk ik heb de vraag nog gesteld aan onze mannen, maar ze hebben nog niet gereageerd. Maar ik zag wel, die zijn zich echt wel mentaal aan het oppeppen voor dinsdag. Dus ik denk dat die er sowieso vanuitgaan dat er gezwommen wordt en dat de wedstrijd doorgaat. Ik denk ook dat dat voor een atleet een belangrijke is om ervan uit te gaan van het wordt gewoon triathlon, het wordt gewoon zwemmen en we gaan dat dinsdagochtend doen.
Er is geen andere mogelijkheid toch, Hans? Want als je nu gaat denken van je moet je wel 100% nu richten op die wedstrijd start, inclusief zwemmen van morgen. Want als je dat niet doet, ja, dan ben je nooit op je best morgen.
Voilà.
Je kunt beter nu maar gewoon volle focus op dinsdag. En mocht het dan morgen toch blijken dat het niet zo is, dan schakelen van oké, ander scenario.
Ja,
maar
ook
wel
nog eens,
nu inderdaad...
je hebt je trainingen gedaan, Tim, en je tapering voor de wedstrijd. En elke triatleet die luistert, die weet hoe dat in elkaar steekt. Je gaat pieken naar die dag. En ook je carboloading en dergelijke, al dat soort zaken, dat neem je mee in je planning. En als ze dan last minute gaan zeggen van nee, het wordt met een paar dagen opgeschoven. Wat nu overigens ook minder waarschijnlijk wordt, denk ik. Want ik kreeg een bericht van Jo Kinjaren door. Ik denk dat die al in Parijs zit. Maar die liet mij weten dat er woensdagnacht een stevig onweer wordt verwacht in Parijs. En dat er dan weer regen zou kunnen vallen. Dus als het uitgesteld wordt naar vrijdag, ja, dan moet je daar ook weer rekening mee gaan houden. Dus ik hoop gewoon dat er dinsdag gezwommen wordt. Ook voor de honderden supporters die vanuit België onderweg zijn of al in Parijs zijn. Ik ken verschillende mensen die daar nu al verblijven, die hun hotelkamers geboekt hebben. Vannacht vertrekken er nog, in de nacht van maandag op dinsdag, vertrekken er nog verschillende supportersbussen. Onder andere goed gevulde vanuit Wust-Wezel. Met onze man Senne Bes ook aan boord. Dus die ga ik ook wel inschakelen als spotter op het parcours. Ja, het is ook voor hen natuurlijk, je gaat daar naartoe, maar voor hetzelfde geld kom je daar dinsdagochtend in alle vroegte aan en krijg je te horen van je mag terug naar België keren of je mag naar een andere wedstrijd gaan kijken.
Ja.
Ik kreeg al reacties van iemand die zei van ja, dan ga je naar Parijs voor de triathlon, dan kom je terug thuis en heb je badminton gezien. Niks mis met badminton overigens, mooie sport.
Ik moet zeggen, ik zit wel te genieten van alle sporten die op tv voorbij komen, Hans. Ik zat gisteren tijdens het Zwift, dus zat ik aan de buis gekluisterd. Met het handboogschieten. Nederlands pakte daar toch even een vierde plaats. Dus dat was mooi. Dat vind ik leuk aan de Olympische Spelen. Je ziet sporten die je eigenlijk nooit echt voorbij ziet komen. En dat zijn nou niet per se altijd de sporten waarvan je denkt, dit wil ik zien. Maar als je dan een beetje gaat kijken, dan heeft het toch wel zijn charmes. En dat vind ik altijd wel mooi.
Ja,
dus,
ik moet zeggen, ik ben ook heel blij met de verschillende livestreams, waarin je verschillende sporten kan volgen. En op Eurosport komen er ook wel wat alternatieve sporten voorbij. Want ik stel me dan toch weer elke keer vragen, en ik snap het ergens ook wel, maar bij ons, Sportza, onze nationale zender, die kiezen toch alweer voor de traditionele sporten. Tegenwoordig natuurlijk, hockey wordt allemaal live uitgezonden, omdat de Belgen daarin een hoofdrol spelen. Maar daarnaast is het heel veel zwemmen, heel veel turnen. En dan denk ik van, daar bereik je een groot publiek mee. Maar ik zou af en toe ook wel eens wat meer live willen zien van de andere sporten waarin Belgen bezig zijn. Of bijvoorbeeld het mountainbiken afgelopen zondag, wat ook wel een spectaculaire race is geworden. Helaas met die pech voor Puk Pietersen, dat was ook weer dramatisch om te zien. Ook dat zijn de Spelen. Dus. Maar goed, ik denk genoeg over de Spelen, want we hebben daar al een flinke voorbeschouwing gedaan.
Format weer helemaal aan het fysiek, Hans.
En we hebben nog wel heel veel te bespreken, dus, want het was een mooi weekend op triathlonvlak.
Ja. En waar gaan we beginnen? Dan mag jij kiezen voor mij. Zo ben ik dan. Dat is toch wel aardig van me, Hans?
Dat is wel een mooie. Ja, zeg maar.
We hadden even wat vertraging op de lijn, denk ik. Het Nederlands kampioenschap middenafstand en tegelijkertijd daarmee natuurlijk voor de Belgen wat interessanter, gewoon de Cave Triathlon. Of gaan we hem even aftrappen in Londen met de PTO T100 die daar natuurlijk plaatsvond. Het waren twee, als je het mij vraagt, mooie wedstrijden, spannende wedstrijden. Dus zeg het maar, waar trappen we mee af?
Laten we beginnen met de Cave Triathlon, want ik heb de T100 van Londen op groot scherm aan de finish van de Cave Triathlon gevolgd.
Kijk, dan heb je een mooi dagje gehad.
Ja. De lange dag, drukke dag, nog veel verslagen geschreven. Maar wel, ik moet zeggen, bijzonder mooi. En laat ik beginnen met de woorden van de nieuwe Nederlandse kampioen, die ik geïnterviewd heb aan de finish, Pim van Diemen. Zalige kerel ook om te interviewen, heel down to earth, redelijk recht voor de raap ook. En ik vroeg het hem ook van hoe is het nu om Nederlands kampioen te worden in België, net over de grens. En hij zei, maakt me helemaal geen ruk uit, al was het NK in Zuid-Afrika geweest. Ik ben blij dat ik de Nederlandse titel heb, ik ben blij dat er een NK is. Ik zag het ook bij Marlène de Boer. Die zei van, het is van 2019 geleden. En ik ben super trots dat ik de opvolgster ben van Yvonne van Vlerken. Want dat is ook...
Haar eigen coach ook, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat maakt het nog extra speciaal voor haar. Dus ik vond het wel mooi om te zien dat die Nederlandse atleten er echt wel van genoten. Want er is veel te doen geweest. Er was heel veel commotie over het feit van een Nederlands kampioenschap over de grens in België. Maar het leverde een bijzonder mooie wedstrijd op. En ook een bijzonder mooie Holland-België op elk vlak. Pim van Diemen tegen Tim van Hemel. Overigens, Tim... ik had blijkbaar het juist voorspeld. Dat liet onze Arno Meeuwsen mij weten. Hij zei, hey, goeie vooruitblik in de podcast, want hij had gezegd dat Tim voor Pim zou eindigen.
Maar weet je, Hans, dat wat ik nou zo mooi vind aan jou, dat jij dat zo speciaal vindt, dat ik dan gisteren, zondag tijdens de wedstrijd, niet vermoedend, gewoon lekker achter mijn laptopje die wedstrijden zit te volgen, te werken, verslag te doen. En ik krijg ineens een appje van jou, waarin jij een soort van heel trots met een soort glazen bol in je hand staat. Ja. En jij appt mij gewoon, hij werkt hoor, hij werkt.
Ja, zo'n nieuwe kristallen bol. Dus meteen een foto van genomen, met dank aan Jim de Sitter. Het is eigenlijk een prop van Jim, die jij gebruikt voor fotoshoots. Maar okay. Hij had een podcast beluisterd en hij zei, kijk, ik heb een nieuwe kristallen bol voor je bij. Dus voilà, de glazen bol is opgepoetst. En daar is ook fotomateriaal van, die moeten we misschien nog wel eens een keertje posteren van. sexy. Maar dus ja, hele mooie wedstrijden. Mooi duel tussen Pim van Diemen en Tim van Hemel. Jammer voor de pech van Pim, die blijkbaar al niet helemaal lekke band, maar een leegloper had, denk ik, vooraan. En dan in de laatste kilometers ook achteraan is lek gereden. En daardoor ook ten val is gekomen.
Ja.
En dan bij die val is ook nog zijn band van zijn velg gesprongen. En dan heeft hij nog wat tijd verloren om die band terug weer op de velg te krijgen. En dan eigenlijk met een zo goed als lege band nog binnen te fietsen. Ja, daar heeft hij denk ik bijna 3 minuten mee verloren.
Want hij was sterk, hè, Hans gisteren.
Hij was heel sterk, ja. Hij fietste heel sterk. Ook zijn zwemmen was super. Ik had het nog wel willen zien als hij effectief met 3 minuten van de fiets was gekomen, of Tim van Hemel hem nog te pakken had gekregen. Want dat geeft natuurlijk ook nog even een extra mentale impuls aan zo'n wedstrijd. Terwijl nu werd hij opgejaagd, hè, en het is lang een halve minuut gebleven en dan heeft Tim van Hemel toegeslagen in de slotronde. Ja, ik denk dat het een nog spannender duel was geweest als het effectief 3 minuten was geweest. Maar goed, dat hoort erbij. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het was wel mooi. Ze hebben elkaar echt wel opgezweept. En ik denk, zonder die Holland-België was het een overdonderend succes geweest voor Pim van Diemen. Want hij had echt wel een grote voorsprong op Thomas Kremers voor de Nederlandse titel. Die het wat lastig had in het lopen. Ik dacht de indruk te krijgen dat hij vooral last had van de warmte. Ik hoorde hem ook roepen naar supporters voor extra drinken.
Had Pim van Diemen ook last van, Hans? Want ik zag een berichtje van hem op Instagram. Hij deelde ons artikel. En daarin schreef hij ook... zijn lichaamstemperatuur 40 graden. Nou, dat is vrij hoog.
Ja, inderdaad. Maar het was ook best wel warm. Er stond weinig wind. Er stond echt zo'n heel licht briesje. En ook het lopen was voor een stukje in de zon. Mooi parcours natuurlijk. In het fietsen 3 keer de Slingerberg omhoog. En ik hoorde toch van een aantal ervaren triatleten die zeiden... Ja, het is toch een groot verschil als je die Slingerberg moet doen met de tijdritfiets ten opzichte van de gewone koersfiets. Alleen de rest van het parcours is biljartvlak eigenlijk. Dus iedereen kiest natuurlijk voor de triatlonfiets. En dan lopen ze in de Mergelgrotten. Daar zakt dan de temperatuur een dikke 15 graden. Dan ga je daar het donker in en dan is het daar nog hooguit 10 graden. En dan kom je uit de grotten, moet je een lange trap omhoog naar de brug om het kanaal over te steken. Dan nog een stukje offroad. Het is een heel uitdagend parcours. Wat het ook nog wel eens mooi maakt. En zeker ook voor de atleten die het wat lastiger hebben. Die komen wel met een verhaal thuis. Dus dat is het mooie aan de hele wedstrijd.
Nou, bij die mannen dus een hele mooie strijd tussen die Nederlanders en die Belgen. Bij de vrouwen, idem dito, hè? Want daar hadden we natuurlijk Marlène de Boer, die dan in tegenstelling tot Pim ook de overall winsten pakte. Maar zij lag echt, misschien moeten we eerst even aftrappen met Sarissa de Vries, hè? Die tijdens het zwemmen en het fietsen heel sterk aan de leiding ging. Wat natuurlijk ontzettend indrukwekkend is als je bedenkt dat ze eindelijk haar comeback race maakte. Nadat ze natuurlijk eerst is bevallen van een... dochtertje, geloof ik. In ieder geval van een baby. En daarna geblesseerd is geraakt een tijdje. Nu eindelijk haar comeback dus beleefde. En als je dan ziet hoe snel zij zwemt en hoe sterk zij fietst. Ja, echt petje af. met het lopen zie je dan wel dat ze nog eventjes tekort kwam. Nou, ik schreef in mijn verslag ook, het is niet heel verwonderlijk als je je bedenkt dat ze eigenlijk heel weinig loopkilometers heeft gemaakt. Dus dan mag dat ook nog wel. Dat bood wel gelijk kansen voor Marlène de Boer en ook Katrien Verstuijft. Want die waren echt met z'n tweeën, nou eigenlijk tot de laatste kilometer, in een spannend duel met elkaar verwikkeld.
Ja, absoluut. Het was bijna zij aan zij tussen Katrien en Marlène. En dan heeft Marlène echt in de laatste kilometer er een langgerekte spurt van gemaakt.
Goed hoor.
En ik heb er met haar ook nog over gehad. Ze zei, ja, ik heb ondertussen wel wat ervaring in spurten. Hè, want in Almere vorig jaar was het net van hetzelfde. Dus ze doet dat goed. En ik zag ook wel aan haar dat ze gebrand was om die overal winst ook te pakken. En natuurlijk niet tegen de minsten. Katrien Verstuijft, tweevoudig Olympier. Die hoop ik toch nog naar het EK in Almere kan al zijn de geluiden op dit moment niet zo positief, omdat blijkbaar onze afscheidnemende technische directeur Tim Morio blijft vasthouden aan strenge selectieregels, terwijl dan de long distance coach Stijn de Meulemeester zoiets had van ja, eigenlijk mag iedereen die wil kan gaan en kan zich selecteren voor Almere, dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd, maar dus ja, Katrien, ook zij wel gebrand op een topprestatie. Het is haar afscheidsjaar als topatlete. Dus dat was een mooie strijd. En Katrien zei ook van ja, weet je, Marlène is ook niet van de minste. Dus dat is ook wel mooi om dan met elkaar die battle aan te gaan.
Ja.
Ergens vond ik wel jammer dat Sarissa, die effectief dus moeder is geworden van een dochter, van Imke. Dat was bijna een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden, juli vorig jaar. En het was een indrukwekkende race, vond ik, van Sarissa. Maar ik zag wel in het begin van het lopen dat de nasleep van de blessures die ze gehad heeft, dat er nog niet helemaal uit is. En ik denk ook dat ze niet helemaal pijnvrij heeft kunnen lopen. Maar ze heeft wel doorgezet op karakter en dan werd dat een heel emotionele finish. Ik heb ook weer even mijn zonnebril moeten opzetten, want ze viel dan in de armen van Marlène de Boer en dan kwamen de tranen. En ik gunde het haar ook zo hard. Ik heb dat publiek ook helemaal opgezweept. Het is dan mooi om er zelf bij te zijn als speaker bij de comeback race van Sarissa. En ik denk dat niemand was die het haar niet gunde. Ze heeft minstens, en ik denk zelfs meer, applaus gekregen dan de eerste twee toen ze binnenkwam. Ja, het is echt wel mooi. Dus ik heb haar ook gezegd, ik zeg welkom terug. Dit is echt wel eentje die je moet koesteren. En vice Nederlands kampioenen, dat klinkt ook goed. Hè? Dus dat was absoluut mooi. En dan om af te ronden voor het NK. Mooie strijd achter die twee kleppers. Met toch nog ook wel een paar sterke vrouwen. Met Diewertje Baks, die dan ook heel blij was met de bronzen medaille. Ja, als je achter een Marlène de Boer en een Sarissa de Vries komt, ja, dan is dat een heel mooi resultaat. En bij de mannen moet ik ook zeggen, daar komt een nieuwe generatie aan. Ik was aangenaam verrast door, want ze worden mij voorgeschoteld als, ja, hou die mannen in de gaten, het zijn jonge gasten en ze kunnen sterk zwemmen. Maar het zijn gewoon ook allround sterke triatleten. Ben en Max Muller, namen om te onthouden voor de langere afstand. En ook Sam Kroonen, ook nog een jong talent. En die liep keihard in die slotfase nog voorbij aan Ben Muller. Het was een beetje jammer voor Ben, die constant op die derde plaats heeft gestreden. Maar Sam was ook supergoed. Dus ik vond het ook wel leuk om dat te zien. Dat op zo'n NK dat je daar toch wel weer ook een nieuwe generatie ziet die eraan komt. En die stevig op de deur komt kloppen. Het is nog op grote achterstand van een Pim van Diemen. Maar ze hebben nog wel wat jaren om daarin te groeien. Dus ik vond het wel een mooie.
Hans, je zei net aan het begin, er was natuurlijk wel wat te doen, hè, omdat NK een Nederlands kampioenschap in België. Nou, we weten allemaal waarom het NK middenafstand de afgelopen jaren niet heeft plaatsgevonden. 2020 en 2021 natuurlijk door COVID. En toen 2022 en 2023 last minute gecanceld vanwege de, nou ja, toevallig ook de slechte waterkwaliteit in Nieuwkoop. Was toen ook niet zonder discussie, maar de wedstrijd ging in ieder geval niet door. Nu dan eindelijk wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dan nu naar die wedstrijd kijk, en dan bedoel ik niet per se het NK specifiek, maar echt die Cave Triathlon, er ontstond zowel bij de mannen als bij de vrouwen echt een hele mooie strijd Nederland-België. Nou, ja. Ik denk dat we allemaal ook wel erkennen dat zo'n strijd toch altijd best wel een extra dimensie geeft aan een wedstrijd. Hè? Want het is toch altijd leuk. Van, word je nou de overall winnaar of ben je tussen haakjes alleen de beste Nederlander of beste Belg? Nogmaals, echt heel duidelijk met tussen de haakjes, hè, want ook dan heb je een geweldige wedstrijd geleverd. Zouden we niet vaker dit soort Nederlandse kampioenschappen en dan ook Belgische kampioenschappen met elkaar moeten combineren? Want je krijgt
Ja.
eigenlijk een nog veel toffer veld daardoor.
Ja, exact mijn woorden die ik gisteren ook tegen de mensen van de NTB heb uitgesproken. Want ik was er ook bij in Almere destijds toen we daar het Belgische kampioenschap Long Distance Duathlon hadden, samen met
Ja.
het NK. En dat leverde ook een mooie tweestrijd op en mooie duels. En ik vind ook dat de Belgen en Nederlanders elkaar daar denk ik ook sterker mee maken.
Ja.
Dus wat mij betreft mag het. Maar ik hoorde wel geluiden van de NTB die zeggen, ja, maar volgend jaar toch maar gewoon weer terug bij ons. Ja, dat was een beetje off the record. Maar ik hoorde wel, want ik zei het zelf ook, ik zeg, ik denk dat Nederlandse organisaties, als ze nu gaan kijken naar deze wedstrijd hier in Cannes en de foto's en het filmpje gaan zien, dat die wel zoiets gaan hebben van, dit moet bij ons ook kunnen. Dus ik neem aan dat er voor volgend jaar wel terug meer kandidaten zullen zijn voor een NK middle distance. Met
Alright.
daarbij overigens hoop ik dan de vice-Nederlandse kampioene bij de dames 40. Want ze is agegroep ambassadrice en stond er gisteren nog even mee haar te babbelen. Ook fan van de show, Jeannette Smelt-Bergmans. Dus bij deze, ik had haar beloofd dat ik haar ging laten voorbijkomen in de podcast. Als bij deze ook gebeurt. Wel ook
Leuk.
door veel Nederlanders aangesproken. Was echt wel leuk. Ik had ook een bijzonder leuk weerzien met de Nederlandse kampioen bij de mannen 75. Hans van der Linden, met wie ik een
Ja.
bijzonder emotioneel interview heb gehad in Hawaii een aantal jaar geleden. Gewoon in het huisje naast Ali Drive, waarin hij toen zat en toen van ver terugkwam. En nu pakt hij als 77-jarige een indrukwekkende titel. Was sneller overigens dan de eerste bij de mannen 70. Dus dat zegt ook al wel wat. Het blijft ook wel een klepper. Dus ik vond ook dat mooi om te zien. Ik zeg het, ja, zo'n NK. Van mij mag het nog wel eens in België zijn, of misschien moeten wij dan eens een BK naar Nederland halen of zo en dan
Om het
hetzelfde
jaar gewoon.
maken. Ja,
Gewoon om het jaar.
voilà, ja. Lijkt me
Alright,
goed.
Hans, ik heb nog één vraag over je voordat we doorgaan. Want je zegt veel aangesproken door Nederlanders, dus dat is hartstikke leuk. Ik kreeg gisteren ook een mailtje. Dat ging niet specifiek over jou, maar dat mailtje kwam van Jeroen Vos. En die zag iets gebeuren bij de zwemstart in de Cave Triathlon. Dus ik vroeg me even af, wat is daar nou precies gebeurd? Want hij vraagt het. Ik zal even voorlezen wat hij opschrijft.
Ik
De
ben benieuwd.
zwemstart was een beetje vreemd en chaotisch. Er lag namelijk een grote groep atleten ruim voor de startlijn. Ze werden gesommeerd om terug te gaan. Men gaf daar geen of nauwelijks gehoor aan, ondanks de organisatie die er op een sub heen ging. Toen ging eigenlijk vrij uit het niks alsnog het startschot. Dat moet eigenlijk niet mogen. En dan komt het, Hans. Ik ben benieuwd wat de doorgaans politiek correcte speaker daarvan vindt. Dus ik heb hem gezegd, Jeroen, ik ga het even aan Hans vragen. Dus bij deze, want het is wel een gekke situatie, toch?
Ja, ik heb gisteren overigens nog de opmerking gekregen van een Nederlandse vriend van de show. Die zei tegen mij, ja, je mag af en toe best wel wat meer tegengas geven tegen Tim, hoor.
Nou, ik vind dat jij altijd een hele grote mond hebt, Hans.
Ja, nee,
Maar was dit waar?
hij,
Klopt dit of niet?
ja, hij heeft wel voor een deel gelijk. We hadden een massastart. Wat niet het favoriete scenario was. Nog van
Ja.
ons, nog van de atleten, nog van de organisatie. Alleen, het is in een kanaal en daar mag gevaren worden op zondag. Sterker nog, er is vrij veel verkeer. En de stremming van het kanaal, dat mocht maar een uur lang duren. Daar is heel veel over gediscussieerd met de waterwegen, maar uiteindelijk hebben we maar een uur gekregen. En dan moet binnen dat uur moet iedereen uit het water zijn. En dan kon het niet anders dan een massastart zijn.
Nou, dat is logisch, maar.
En daarom dus dat je die massastart krijgt. En dan gaan er ja, bijna 600 atleten het water in. Tegen dat er 600 in het water ligt, is de eerste rij al wel een meter of twee opgeschoven. Dus die lagen wel wat
Ja,
voorbij de
ja.
startlijn. Maar ze lagen wel op één lijn. En dan heeft op een gegeven moment de hoofdscheidsrechter besloten van ik ga nu schieten. Of alleszins de burgemeester laten schieten. Die gaf het startschot. Zodanig dat ze dan wel samen weg waren. Zei, want anders ja, je krijgt ze niet meer terug. En dan ga je nog meer gedoe krijgen om achteruit te zwemmen en dergelijke. Dus ik denk, het was wel gelijke start voor zowat iedereen. Zeker voor de toppers die vooraan lagen. Maar het was iets voorbij de startlijn, inderdaad. En dat blijft ook wel een ding, hoor, bij triatleten. Net zoals drafting een ding blijft. Want dat heb ik toch ook wel weer een paar keer gezien. Ja, vrouwen ook die onherroepelijk in mannengroepjes terechtkomen, dat krijg je ook met de verschillen in niveaus. Maar ik moet wel zeggen, de jury heeft best wel streng opgetreden. Ik denk dat er een 50-tal kaarten uitgedeeld zijn. Dus het was op momenten druk aan de penalty tent. Er zijn nog mensen bij mij komen klagen daarover. Ook nog een vrouw die zei van, ja, maar mijn man zei dat hij niet gedraft heeft. Ik heb gezegd voor elke triatleet die mij komt zeggen van, ik was het niet die drafte die met 10 euro geeft, dan was ik stinkend rijk geweest. Dus, maar ik had de indruk wel dat het voor het grote deel goed meeviel. Ik had de indruk vooraan, zeker in de top 10, weinig sprake van drafting. Maar ja, het blijft een lastige en eigenlijk vond ik dat dan eigenlijk de dames een beetje een aparte startserie hadden verdiend. Dat had het nog wat eerlijker gemaakt, maar goed, die kans was er niet. Maar dat is, ja, ook daar moet je rekening mee beginnen houden. Hè? Van, vroeger werd er op zondag niet gevaren en dan had je het kanaal helemaal vrij. Nu moet je er dus rekening mee houden dat je een stremming moet aanvragen voor dat verkeer. En dat willen natuurlijk de officiële instanties zo klein mogelijk houden.
Yes, nou Jeroen, dan hoop ik dat jouw vraag daarmee beantwoord is. Hans, over steden gesproken, je haalde het net eventjes aan bij de Cave Triathlon. Ja, we kunnen er toch niet omheen, hè? Bij Londen, ik weet niet of jij dat dan ook hebt gezien op dat grote scherm van je daar in Cannes. Bij de mannen was het toch wel weer raak, hè? En voordat we losgaan over hoe vet de wedstrijd was, want dat moet ik toch wel gezegd hebben. Ik vond het echt een hele mooie strijd, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Maar Race Ranger, dat is toch wel echt problematisch aan het worden. Hè? Want het systeem wat dan misschien een beetje ons allemaal uit de misère van het steden weg moet halen, het werkt gewoon niet zo goed. En ook nu weer werd het ingezet bij de vrouwenwedstrijd op zaterdag. Daar bleken er allerlei storingen in het systeem te zitten, waardoor bijvoorbeeld een Anna Haug die helemaal in de eentje constant met een rood lampje fietste, alsof ze zeg maar binnen 10 meter of 12 meter van haar voorganger zou liggen. Nou, klopt helemaal niks van. Toen hebben ze besloten, dan zetten we hem maar niet meer in bij de mannenwedstrijd. Gaat niet echt goed, hè, zo.
Nee, inderdaad. Dus dat is sowieso al geen goeie. Wat ik wel, hoe moet ik het zeggen, een beetje kwalijk vind, is dat we het dan eigenlijk over Race Ranger hebben, maar eigenlijk zou ik moeten hebben over de atleten. Want het is 20 meter. En ik vind 20 meter is redelijk duidelijk. Houd je daar dan ook aan? Ook al is er geen Race Ranger, en ook al zie je dus niet de lampjes voor je, maar het verschil tussen 10 of 5 meter en 20 meter, dat is toch wel redelijk goed zichtbaar. Ik bedoel,
die discussie hebben we vaker gehad.
Je kan op 18, op 17 hangen, tot daaraan toe. Maar ga niet op 5 meter zitten fietsen als je weet van, we moeten eigenlijk op 20 meter. En als er ene doet, doen ze het allemaal.
Nou ja, dat ja.
Er komt best wel veel reactie op ons artikel over Londen daarover. Dat die kopgroep gewoon veel te dicht bij elkaar zat en dat het echt een steerfestijn was. Ja, en ik denk dan dat ligt toch ook wel aan de atleten. Langs de andere kant, ja, als je die hele kopgroep gaat bestraffen, ja, dan hou je nog 10 atleten over in de wedstrijd. Dus ja, ik vind wel, het ligt bij de atleten, Tim. Jammer dat Race Ranger er dan niet werkte. Maar dan nog vind ik de hoofdverantwoordelijkheid bij de atleten.
Ja, wij denken er toch een beetje anders over. Want alles wat je zegt klopt, maar tegelijkertijd denk ik, hoe kan het nou dat je bij zo'n race, als je dit ziet gebeuren, zoveel gesteden in één kopgroep met alle favorieten bij elkaar, of in ieder geval bijna alle favorieten, dat er bijna geen penalties worden uitgedeeld. Ik heb het niet eens gezien, want ik heb geen jury gezien. En dat begrijp ik gewoon niet. En ik bedoel, je kunt wel altijd zeggen, de verantwoordelijkheid ligt bij een atleet. Nou oké, we weten inmiddels dat die verantwoordelijkheid niet bij de atleet zou moeten liggen, want ze houden zich er niet aan. En er is geen één wedstrijd waarin ze zich er wel aan houden. Ja. Dus dan moet je het op een andere manier oplossen, toch?
Ja, ja. Ja, weet je, ik denk dat het goed zou zijn als ze strenger bestraffen. Punt.
Ja, precies. Punt. Alright, Hans, het waren wel echt vette wedstrijden, hè? Zowel de vrouwen als de mannen. Laten we beginnen met de vrouwenwedstrijd.
Ja.
Heb jij nog heel veel gedacht dat Imogen hem zou winnen of niet?
Nee.
Dan heb ik het over Imogen Simmons, hè, voor de mensen die nu denken, wie is dat?
Ja, nee, omdat je zag Ash Gentle echt heel gemakkelijk dichterbij komen. Ik heb wel op een gegeven moment gedacht van, het zou vandaag wel eens voor Lucy kunnen zijn. Ik denk ook dat hij zwaar ontgoocheld was dat het niet haar dag was in Londen voor eigen volk. Ik heb ook nog even serieus zitten rooten ook voor Sophie Caldwell. Want ja, dat is ook wel mooi, haar debuut. Uiteindelijk een zevende plaats, niet slecht. Maar wel nog leergeld betaald na goed, ja, 40 kilometer fietsen. Dat is dan typisch, hè. Een Olympische triatleten, die kunnen 40 kilometer voluit gaan. Maar als je dan te hard bent gegaan en je moet dan nog eens 40 kilometer doorgaan, dan betaal je dat denk ik ook wel een stukje cash. Dat heeft ze nu wel gezien en geleerd. Maar ze heeft wel laten zien dat ze voor een groot stuk mee kan. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat Imogen Simmons dat die een van de sterkste atleten is. Alleen, ja, op dit format en met 18 kilometer lopen, dan op de 100 kilometer is Ashley Gentle gewoon de queen van de T100. Ik denk dat een goede samenvatting is, Tim.
Zou jij nog starten als je vrouw was en dan tegen Ashley Gentle moet of niet? Want het lijkt me heel frustrerend dat je zeg maar heel hard zwemt, ja, genadeloos hard fietst, en vervolgens voorbij wordt gevlogen alsof je stilstaat.
Ja, ja, ja. Ja, in San Francisco is daar niet gelukt. Hè? Dus af en toe
dat klopt.
Kan het ook nog wel. Een race is nooit gelopen. Dus op dat vlak moet je er altijd in blijven geloven. Maar knap wat Ashley Gentle doet. Ja, ja. Ik denk verdiende winnares op die manier. Al had ik het Simmons absoluut wel gegund. Want die heeft er ook alles aan gedaan. Ze zat ook in een nieuwe trisuit die haar wat extra wattages zou moeten opleveren en nog wat aerodynamischer was en ook beter zou zijn tegen de warme races, zeg maar, tegen het warme weer. Dus dat vond ik ook wel opvallend. Dan zie je ook dat zo'n atleet als Imogen Simmons dat hij er echt ook wel mee bezig is om aan al die details te werken.
Ja, mooi. En je noemde net Lucy Charles al eventjes. Eerste keer, Hans, in ik geloof 10 jaar of zo, dat ze de finish niet haalt. Dat ze uitgestapt is. Jij zegt, ik denk dat ze ontgoocheld is. Nou, dat klopt. Dat schreef ze ook op haar socials. Ze is echt zwaar ontgoocheld zelfs. Dat was wel onverwachts. En net zo onverwachts misschien. Al is het dan aan de andere kant ook best wel logisch. Als je zo'n prestatie hebt geleverd in rood. Anna Hoog, hè, op enorme achterstand dit keer.
Ja. Ja, maar ik heb het al een paar keer opgemerkt. Ik denk, die 100 kilometer is niet de afstand voor een Anna Haug. Nee. En ook al niet, ja, je hebt dan rood gehad. Je komt in de voorbereiding van Nice. Dus dat zie je nu ook bij andere atletes die meer en meer beginnen die focus te verleggen nu naar Nice. En in het geval van de mannen naar Kona. En dan nog ook helemaal in vorm zijn op die snelle 100 kilometer wedstrijden. Ik zie Anna Haug niet al te veel ereplaatsen meer pakken in de T100. Misschien na Nice nog wel, omdat ze dan weer daar de focus een beetje op kan leggen. Maar ik denk niet dat het haar afstand is.
Nee, eens. Nou, Hans, bij de mannenwedstrijd hebben we gezien, hè? Doping en je wint.
Je hebt de IMM gezien van
heb je hem gezien?
Zogenaamd het gezicht van vader Von Burke bij de winst van Sam Lotto.
Nou,
ja,
ze zijn ik moet heel eerlijk
gegaan, IMM zoveel.
Inderdaad, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vraag me wel een beetje af hoe de familie Von Burke daarna gekeken heeft. Want op een gegeven moment dat Sam Laidlow in, ik geloof ze voorlaatste loopronde van, ik geloof dat die ronde 3 kilometer waren. Toen lapte die ook Von Burke. Hè? En ze gunden elkaar geen blik waardig. Dat zijn natuurlijk geen vrienden en dat zullen ook geen vrienden meer worden. Maar één ding is wel zeker, Sam Laidlow laat wel zien dat hij weer keihard terug is op het hoogste niveau. Hè?
Ja, ja. Ja, en
echt goed, hè?
Hele mooie wedstrijd. Hele spannende wedstrijd ook. Met toch lang, hè? Eerst 30 seconden, dan werd het 22, 23, 21 seconden. En ik dacht op een gegeven moment, hij gaat er naartoe. Kyle Smith gaat gewoon dat gat dichtknallen. Maar ik zag elke keer Sam Laidlow en af en toe ook met een glimlach op zijn gezicht. Ik denk dat hij echt alles uit zijn lijf heeft geperst om die overwinning te pakken. Om iedereen lik op stuk te geven. Ook na die disqualificatie in Vittoria Gasteiz in de Ironman. Vervolgens dan zijn slot voor Kona, waar heel veel commentaar op is gekomen van is dat dan terecht dat gevalideerd is? En dan gewoon even in de T100 in Londen uitpakken met een geweldige
heel
nummer.
Goed.
Je zag ook die finish, hè? Die oerschreeuw aan de finish, die zei heel veel. Dus ik vond dat fantastisch om te zien bij Sam Laidlow. Wat ik ook fantastisch vond, het was jammer van de steken dat hij had. Je zag duidelijk echt dat hij pijn had in zijn middenrif. Nog even stilgestaan om te stretchen en proberen dat diafragma terug open te krijgen bij Jurie Keulen. Die is dan uiteindelijk toch nog wel kunnen doorlopen. En ik zag hem op een gegeven moment echt keihard supporteren toen hij Kyle Smith kruiste en echt hem nog iets toebrilde en de vuisten naar van kom aan er naartoe. En dat vind ik ook wel mooi tussen die triatleten, die sportiviteit en elkaar aanmoedigen. En ik zag het in Cannes tijdens het NK ook, van mensen die elkaar gewoon gingen aanmoedigen. Ik zag het bij heel veel atleten als Sarissa de Vries zagen voorbij komen. Ook bij de mannen die dan zoiets hadden van kom op en doorgaan. Ja, mooi, mooi.
Dat is zeker mooi. Wat ik ook mooi vond, Hans, maar ik heb liever dat jij je licht er even op laat schijnen. Ik heb namelijk het idee dat één Belg ook heel tevreden mag zijn. En dan hebben we het natuurlijk over Piet Hemerijk, die gisteren in Londen ook aan de start stond.
Ja.
Hij werd zesde. En oké, het gebeurde toch op een paar minuten achterstand van die snelste mannen. Maar als je zesde wordt hier in dit veld, na de teleurstellingen die hij toch wel gehad heeft en echt wel tegenvallende prestaties, ja, dan is dit wel een hele fijne opsteker, denk ik. Hè? Dit is super eigenlijk.
Hij is ook super content. Er knaagt nog wel één ding, want ik heb hem gesproken na de wedstrijd. En Pieter zei ook van ja, ik ben content met de vorm. Die is er volledig terug. Loopniveau was super. Ik heb hem ook nog gefeliciteerd met het feit dat hij van Alistair Brownlee is weggelopen. Hij zei ja, maar ik had liever gewoon meegelopen met die kopgroep. Want hij heeft dus een mechanical gehad. Zijn ketting is er afgegaan. En daardoor stond hij te voet. Hij zei, het was eigenlijk net nadat ik de aansluiting had met die kopgroep. En als je die mannen dan moet laten rijden, dan mag je nog altijd dezelfde snelheid trappen of hetzelfde wattage als de kopgroep. Je verliest toch terrein en je verliest kostbare tijd. Dus hij zei, met deze vorm had er meer ingezeten dan een zesde plaats. Maar hij is wel super content met het resultaat en dat die vorm van Singapore wel terug is. En ik heb het hem ook gezegd, van ja, je mag hier gewoon best trots op zijn. Dit is echt een mooie, mooie prestatie. En het zijn ja, belangrijke punten. Hè? Want niet alleen Pieter, maar ook Jurie, die eigenlijk aan een goede race bezig was en dan door die steken geveld werd, maar die is wel blijven doorzetten. Want je weet ook van, ja, mijn PTO-klassement is belangrijk. Het T100-klassement is belangrijk voor dat WK. En daar staat Jurie nu vierde en Pieter vijfde. Ja, een Nederlander en een Belg in de top vijf op het officiële WK Long Distance. Terwijl er nog een paar belangrijke wedstrijden aankomen, maar zij hebben al wel redelijk wat punten te pakken, terwijl anderen moeten nog flink wat punten gaan scoren. Dus ja. Ze hebben dat gewoon alle twee eigenlijk goed gedaan. En ik kijk alweer uit naar de volgende, al is het nu wel weer even wachten. Ik krijg weer een hoop andere wedstrijden daartussen. Maar Pieter Hemerijk, goed gedaan, man.
Alistair Brownlee dan, want jij haalde hem net al eventjes aan. Hè? We zagen ze inderdaad even samenlopen. Pieter liep bij hem weg. We hebben het in de podcast natuurlijk al een paar keer met elkaar besproken. Hè? Alistair Brownlee is best wel op zoek naar een topklassering. Valt eigenlijk iedere keer een beetje tegen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb elke keer gezegd, ik heb het idee dat hij nog wel een keer terugkomt. Ik begin er nu toch eigenlijk wel een beetje aan te twijfelen of hij het nog kan. En met het kan bedoel ik dan echt presteren op het allerhoogste niveau wat nodig is om dit soort wedstrijden, podium te finishen. Wat denk jij, Hans? Want je ziet hem ook alleen maar boos zijn. Hij zit alleen maar te klagen.
Ja.
Het is niet het beeld van een atleet die lekker in zijn vel zit.
Nee, laat dat helemaal duidelijk zijn. En ik heb ondertussen ook wel dat gevoel van dat het moeilijker en moeilijker wordt voor hem om dit absolute topniveau nog te halen. Want ik bedoel, laat ons niet misverstaan, het is nog altijd een goede, een degelijke prestatie, laten we het zo noemen.
Ja.
Maar het is geen topprestatie en al zeker niet in Londen, een plaats die toch wel ja, wat historie heeft voor hem, hè. Ik was er live bij in 2012, dat geweldige gevecht met Javier Gomez. De Olympische Spelen in Hyde Park in Londen met miljoenen toeschouwers. Ja, dat was echt fantastisch. En dan dacht ik, misschien kan hij dan in zo'n T100 Londen zich daaraan opheppen en net iets meer. En ik vond ook dat zijn lopen in het begin er nog goed uitzag. Maar dan zie je ook Pieter die daar eigenlijk, ja, die ging heel hard en die loopt ervan weg. En dan zie je ook dat Alistair niet meer mee kan. En ik heb elke keer weer de indruk dat hij te veel geeft in het begin van de wedstrijd. En dan denk ik, spaar je krachten. Misschien, ik zit al een tijdje te denken, misschien moet Alistair Brownlee eens op zoek gaan naar een coach die hem heel gericht kan vertellen van hoe je zo'n wedstrijd goed indeelt en waar je je piek gaat leggen en dat je niet onderweg te veel energie gaat verbruiken. Want dat heeft hem nu al een paar keer ja, zuur opgebroken. Terwijl dan denk je van, ja, hij ligt op kop en het gaat lukken vandaag. En dan stort hij weer helemaal in. Dus ja. Daar is werk aan.
Nou, iemand die ook veel werk had de afgelopen maanden, maar eindelijk zijn werk ook weer ziet beloond worden, is Gustav Idenans. Hij weet weer wat winnen is. Hij heeft Challenge Turku op zijn naam geschreven in Finland. Is een relatief kleine race. In ieder geval ook weinig profatleet aan de start. Ook niet het allersterkste veld, moeten we gewoon eerlijk zeggen. Zei Iden ook na afloop. Maar hij was geëmotioneerd na de finish. Want hij sprak de toch wel treffende woorden, denk ik. Dat hij eigenlijk niet had verwacht dat hij ooit nog een wedstrijd zou winnen. We weten allemaal, hebben we ook een paar keer al besproken, is weer in voorbereiding op Kona. Wil daar natuurlijk zijn wereldtitel eigenlijk wel weer een keer terugpakken. Weet je, hij is daar nog lang niet. Dat zie je ook wel, want hij wint de wedstrijd uiteindelijk van een totaal onbekende, bekende Est. Met 11 seconden verschil. Maar hij wint hem wel, Hans. En dat is wel iets wat denk ik in het hoofdje gaat meespelen. En wat wel weer echt een boost aan zelfvertrouwen zal geven, denk ik.
Ja, het is mooi en winnen is winnen. Punt. Dus
Ja.
ongeacht het deelnemersveld, ik denk ook mentaal wel een opsteker voor hem. En uitkijken binnenkort hè, naar de strijd in Samarkand, waar hij het gaat opnemen tegen Christian Blumenfeld. Dus eindelijk de twee Noren nog eens samen in een wedstrijd. Daar kijk ik wel
Daar ben ik
naar
bij, Hans,
uit.
dus daar kijk ik echt naar uit.
Oeh ja, je kan het dan van op de eerste rij aanschouwen. Ben ik
Ja,
een beetje
dat zijn toch wel
jaloers op.
battles. Ja, dat zijn toch wel battles die je niet iedere dag ziet. En oké, ik denk dat als je die battle 2, 3 jaar geleden had gezien, had die spectaculair geweest. Maar ik verwacht daar toch nog zeker wel wat vuurwerk. Dus, maar
Ja,
goed, dat is nog een maandje wachten.
laten we wel hopen dat Bloemenveld dan in goede gezondheid is, hè? Want
En ik hoop dat ze allemaal ooit eens. Hoeveel atleten zouden er overlijden morgen, denk je, Hans, of
nou,
niet? Valt dat mee?
dat gaat nogal meevallen. Want ik zeg het, hè, mensen zeggen ook van ja, maar het gaat over risico en de gezondheid van de atleten.
Ja,
Ik
nee,
denk
dat valt wel
topsporters,
mee.
dat die, bedoel, waar een normale mens 2 weken doodziek is. Denk ik dat de drie atleten misschien 1 of 2 dagen er last van gaan hebben. Overigens, ik krijg hier net op dit moment, terwijl we aan het opnemen zijn, een reactie van Marten Variel. Die zegt dat alles goed gaat daar en dat hij inderdaad ook hoopt dat er geen plan B nodig is en dat er gewoon wordt gezwommen. Hij zei, ik hoop overmorgen nog in goede gezondheid te zijn. Het gevoel zit alvast goed. De laatste trainingen gingen heel vlot, dus ik ben benieuwd. Dus hij is er klaar
Ja,
voor.
top.
Jelle Geens is er ook klaar voor. En ik heb gezien Jolien Vermeijlen en Claire Michel bij ons ook. Ik heb beelden gezien, die gaan we ook nog posten, van de parcoursverkenning in het fietsen en het lopen. Daar zag ik ook de Nederlanders met alleszins Rachel en Richard in eenzelfde groepje, zowat. En Maya heb ik ook gezien, die heeft dus ook de fietsverkenning gedaan, maar die deed dat dan op haar eentje. Daar zag ik niet meteen op de foto's mensen
Ik zag ze
langs.
wel even bij elkaar staan nog. Dus dat was in ieder geval
Oké.
een iets positiever geluid dan we de afgelopen week natuurlijk gehoord hebben. Maar laten we niet verzanden in die discussie weer.
Nee, nee,
Want
nee, nee.
laten we er ook wat moois van maken nu gewoon die Olympische Spelen. Voordat we nog even teruggaan naar die Olympische triathlon, dat zullen we zo nog heel even kort doen, wil ik eigenlijk nog heel even met jou terug naar, ik denk dat het afgelopen zaterdag was, de Olympische tijdrit. Want er
Ja.
was natuurlijk ook even wat om te doen, hè? Want daar hadden we een triatleet aan de start. Hebben we het ook in de podcast over gehad. Taylor Nip, die natuurlijk de bijna krankzinnige combinatie maakt tussen de tijdrit, dan de individuele wedstrijd, triatlon en dan de mixed team relay met de triatlon. Drie wedstrijden eigenlijk in een tijdsbestek van iets meer dan een week. 8 dagen, 9 dagen.
Ja, normaal
Drie keer
gezien ging ze er
presteren.
nog een vierde doen, hè? Want ze was
Ja,
ook geselecteerd voor
inderdaad.
de wegrit, maar dan heeft ze gezegd van die ga ik laten schieten. Ik denk ook dat ze zelf beseft dat ze daar minder kansen heeft en dat zat allemaal veel te dicht bij elkaar. Maar dus een combinatie tijdrit, individuele triathlon en mixed team relay, dat zou haar moeten lukken. Maar goed, Tim, wat denk jij? Gaat dat allemaal lukken nu nog, die twee triathlon races?
Ongetwijfeld, maar ik denk dat ze wel een hele harde klap heeft gekregen. En kijk, voor de mensen die het misschien niet gezien hebben, Taylor Nip ging 3 keer hard onderuit. Ze was niet de enige deelnemster die onderuit ging tijdens de tijdrit. Want het was hard aan het rekenen tijdens de, wat was het? Ik geloof 32 kilometer of zo.
32 kilometer inderdaad, ja.
Ja, maar het was hard aan het regenen en dat maakte de straten en vooral de bochten eigenlijk wel spekglad. Dus je zag al dat vrouwen voorzichtig reden. Je zag dat er een aantal toch lelijk tegen de grond gingen. Taylor Nip, 3 keer. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje gek, hè, Hans? 3 keer is echt heel veel. Zelfs de mechanieker die ging nog even onderuit toen hij een nieuwe fiets wilde brengen. Dus dat zorgde natuurlijk ook weer voor toch wel opmerkelijke beelden. Maar goed, weet je, hoe je het ook went of keert, ja, dit gaat wel effect hebben op haar lichaam. Ik bedoel, haar lichaam heeft nu echt wel, ja, klappen gekregen. En
Ja, want
herstellen van een valpartij kost gewoon veel energie.
Ja, en als je de beelden zag van de finish, dan zag je echt wel ook flink wat bloed aan die linkerknie en wat schaafwonden. Dat heeft ongetwijfeld ook nog wel een haast slapeloze nacht opgeleverd. Dus ik hoop dat ze wel in goede gezondheid horen ons hier aan de start staat. Ook mensen die mij dit weekend ook al zeiden van, ja, wat gaat dat geven als zij een open wonde heeft en met die
Ja,
bacteriën in de seinen? Dat is ook niet heel gezond. Dan dacht
precies
ik,
dat.
ja, ook nog eens. Dus ja, ik hoop wel dat ze er gaat staan, want ze heeft wel laten zien dat ze in vorm is. Want ze was goede tijden aan het neerzetten, totdat ze de eerste keer neerging. Heeft ze op een gegeven moment de snelste tussentijd neergezet. Oké, toen moesten de grote namen nog komen. Maar het verschil bijvoorbeeld met een Lotte Kopecky, die uiteindelijk zesde werd op 24 seconden, dat was niet super groot. En dan denk ik van, hier had volgens mij een dikke top 10 in gezeten voor Taylor Nipp.
Ja, nou, het is helaas anders gelopen. Hans, het gaat gewoon gebeuren. Het gaat morgen, we gaan er gewoon vanuit, we zeggen het gewoon in deze podcast. Morgen gaan we gewoon die eerste Olympische triathlon zien. We gaan kijken wie de opvolger wordt van Christian Bloemenveld, als hij het niet zelf is. Even voor de mensen, wat moeten ze doen? Want je kunt, kijk, het leukste is natuurlijk om die wedstrijd gewoon live op televisie te kijken. Nou, in Nederland en België zijn er tal van mogelijkheden voor. Het wordt gewoon uitgezonden en als het niet op tv is, dan is het wel op een stream. Dus je kunt die wedstrijd gewoon live kijken. Vooral doen, want het gaat ongetwijfeld een spannende wedstrijd worden. Wij gaan samen een live ticker plaatsen, hè, op onze website. Dus voor de Belgen ga vooral naar triathlon.be en voor de Nederlanders triathlon.nl. En daar gaan we dus, nou ja, eigenlijk van ruim voor de start. Laten we beginnen om 7 uur, een uur voor de start. Updates plaatsen rondom die wedstrijd, hè? Dus dat betekent dat we alle lezers gewoon.
Het kan zijn dat we om 7 uur maar één update plaatsen. Maar goed, laten we daar niet van uitgaan. Maar ik was wel aan het denken, misschien moeten wij ook onderling afspreken wie om 3:30 opstaat van ons
Ja.
twee, om dan te kijken wat de eindbeslissing is. Want ik verwacht ook dat World Triathlon pas na 3:30, na de laatste watertest, definitief gaat zeggen van het gaat door of niet. Dus...
Ja, maar ik ga wel even de wekker zetten, Hans. Jij toch ook wel of niet?
Ja,
Die
wel,
willen
maar
we wel weten.
ik had zoiets van, misschien kunnen we dan met elkaar afspreken wie dan dinsdag en woensdag de wekker zet. Dat een van ons twee nog een beetje wakker begint aan
Nou,
de wedstrijd.
ik ben er wel van overtuigd dat als het morgen doorgaat, dan gaat het woensdag sowieso door, denk je niet?
Dat denk ik dan ook wel
Ja,
weer wel. Dus,
dat denk ik
maar,
ook wel.
maar langs de andere kant, World Triathlon, we kennen nu ondertussen hoe ze communiceren. Die gaan ook wel weer wachten tot woensdagochtend om daar wat over te zeggen. Dus,
Ja, dat is ook weer waar. Nou, in ieder geval, check vooral die live ticker, want we gaan van start tot finish, ruim voor de start tot ook na de finish, updates plaatsen. En dat betekent dat we niet alleen de ontwikkelingen binnen de wedstrijd bespreken, maar we geven ook achtergronden, extra informatie. Dus ook als je de wedstrijd gewoon live op tv kijkt, is het altijd leuk om zo'n live ticker bij de hand te hebben. Al is het maar voor de extra informatie die je krijgt. En na die
Ja,
live ticker
en
plaatsen we natuurlijk. Ja.
in die live ticker gaan we natuurlijk ook aandacht hebben voor een Olympische debutante, hè? Want jij hebt
Ja, dat is ook weer
het
mooi,
verhaal
hè?
al gebracht. Bij ons komt het in de voorbeschouwing ook nog voorbij. Maar ik vind het wel super opvallend om te zien we moeten uitgaan van de resultaten die World Triathlon publiceert. Misschien heeft ze in haar thuisland al wel eens een kwart triathlon gedaan. Maar er staat één
Ja.
triatlete tussen het startveld die geen enkele officiële internationale uitslag heeft op de Olympische afstand, alleen maar op de sprint.
Ga jij je wagen aan de naam of niet?
Die mag jij voor je rekening nemen, denk ik.
Nee, ik ga het niet eens proberen, maar het is een atleet uit Guam. En wat nog een heel leuk feitje is, check het artikel dus vooral op triathlon.nl en nu als dit online staat dus waarschijnlijk ook op BE. Daar werd ik dus op gewezen door een lezer, dat is hartstikke grappig. Zij is dus vorig jaar trainingsmaatje geweest van Els Visser.
Oké.
En want ik weet ook inderdaad, toen zij dat schreef, toen dacht ik, verrek. Want Els Visser is inderdaad op Guam geweest, heeft zich daartoe voorbereid op de warmte van Kona. En nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ze heeft natuurlijk heel goed gepresteerd daar. Nou ja, en als je trainingsmaatje van Els Visser bent, dan kan je echt wel wat. En ze heeft ook echt wel hele goede sprintwedstrijden gedaan. Dus ik schreef ook al in die preview van, ja, ze heeft dan nog wel nooit een kwart triathlon gedaan. Maar dat betekent niet dat we niks van haar mogen verwachten. En hartstikke leuk. Ik zag foto's van er voorbij komen bij de openingsceremonie. Zag je er echt stralen op de boot en aan de kant. Dus dat is hartstikke tof. En ja, dat is ook wel leuk aan die Olympische Spelen, hè? Dat je toch weer namen ziet die je nooit eigenlijk ziet.
Over namen gesproken, ik ga het dan toch proberen hoor.
Kijk.
Manami Ijima.
Kijk eens. Nou, zo moeilijk was het niet, Hans.
Eigenlijk ja, valt dat nog mee. Als je het een paar keer oefent, zo Manami Ijima. Ja.
Ja, je bent een beetje afgeleid door die 36 i's die er staan, hè?
Ja, daarom. Dat is echt wel. En misschien spreken ze daar gewoon ook als Jima uit of zo. Of is navragen. Ik ken niemand in Guam. Misschien moeten we gewoon een berichtje sturen naar Els Visser. Of zij weet hoe het precies wordt uitgesproken. Maar goed, ook daar dus naar uitkijken, dat soort figuren. Wie er niet zal bij zijn, overigens, op de Olympische triathlon, lang eigenlijk ook mee in de weegschaal heeft gelegen om voor de Belgian Hammers te gaan, maar ondertussen goed bezig is op de lange afstand, is Hanne de Vet. Want voordat we deze afsluiten, wou ik dat toch nog wel even vermelden. Want het was een beetje in de lute, zeg maar, een beetje van de andere wedstrijden die we dit weekend hadden. Hè, met de T100 in Londen bijvoorbeeld. Maar ook nu met de Olympische Spelen die eraan komen. Maar Hanne de Vet, derde geworden in de 70.3 Ironman van Maine. Dus alweer podium. Dus is eigenlijk
lang aan de leiding, hè?
Ja. Het lopen is nog haar mindere punt, zeg maar. Ze heeft daar toch nog wel wat leergeld te betalen. Ook omdat ze dan op de fiets gewoon elke keer serieus doorgaat. Want ze wisselde weer met een mooie voorsprong. Maar die is ze dan kwijtgespeeld in het lopen. Alleen nog redelijk dichtbij de winst en bij het zilver. Dus Sarah True gewonnen. Jenny Metzler tweede. Dat zijn ook niet de minste namen. En daar was ze dichtbij. Dus mooie prestatie alweer van onze Hanne. Van Vetje.
Ja, mooi om te zien.
Ja,
Hans hadden vooraf.
Het leuke overigens aan Hanne, ze zei ook vooraf van ik wil op tijd binnen zijn in mijn wedstrijd, dat ik op tijd ook mijn vlucht heb, zodanig van dat ik net op tijd in Parijs arriveer om Hayden Wild aan te kunnen moedigen.
Ja,
dus ze hoopt tegen 8 uur 's ochtends in Parijs te zijn.
Oké, nou dat worden zware dagen voor haar dan wat dat betreft. Ja. Nou Hans, wij zijn... En volgens mij niet echt hele goede podcastmakers, hè? Want we hadden met elkaar afgesproken om een beetje een half uurtje aan te houden voor deze aflevering. Het is niet echt goed gelukt, hè?
Dat is het er net.
Is dat het? All right, Hans. Nou, ik zou zeggen, pak je rust vandaag. Morgen gaat het helemaal los. Dus voor de luisteraars die dit vandaag al gelijk luisteren, kom vooral morgen ook weer terug. Want dan vind je op onze website alle informatie die je nodig hebt. En komen we natuurlijk ook weer met een speciale podcastaflevering om de wedstrijd te bespreken. Ja. Gaan we woensdag ook weer doen bij de vrouwen. En ja, anders dan gaan we nu gewoon heel veel...
Zeker triathlon.be en triathlon.nl in de gaten. Als er nieuws is over het zwemonderdeel onder de triathlon, dan gaan we dat zeker als eerste brengen. Dus,
All right, Hans. Ik zou zeggen, voor nu, tot morgen.
Tot dan.